Welkom bij de afscheidsdienst voorafgaand aan het begraven van Gijs Bertus de Kleuver. Gijs de Kleuver. We zijn vandaag met elkaar hier in de Penielkerk omdat we afscheid moeten nemen. Met grote families, met vrienden, met broeders en zusters van de Penielkerk. Fijn dat u er allemaal bent. Gisteravond waren er ook velen bij het condoleren. En ik wil u laten weten dat uw aanwezigheid hier in de dienst voor de familie ook als een condoleance wordt ervaren. Er is vandaag verder geen gelegenheid om te condoleren. We nemen afscheid en zoeken troost in een dienst waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. En aansluitend gaan we naar de begraafplaats om Gijs de Kleuver te begraven. Aan het einde van de dienst zal ik u over die gang van zaken dan nog verder mededelingen doen. Voor zover u dit nog niet gedaan hebt, zou u uw telefoon zacht of uit willen zetten. En wilt u voor zover mogelijk gaan staan?
Wij zijn hier bij elkaar voor de dienst van woord en gebed, voorafgaande aan de begrafenis van Gijs Bertus, Gijs de Kleuver. Hij werd geboren op 2 november 1934 en overleed in de leeftijd van 84 jaar op 7 januari 2019. We mogen hem gedenken en willen samen ook troost zoeken in ons verdriet en in onze rouw bij de Heere God. En ook in deze dienst verwachten wij daarom onze hulp van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Ik wil nu graag het woord geven aan Nelleke Bos, die namens de familie met ons herinneringen zal delen. Aansluitend zingen we dan uit lied 414 uit de bundel Op toonhoogte. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat is ook voor jullie kinderen gedaan. We mogen dat lied ook met elkaar zingen. En aansluitend daarop luisteren we naar Hans Valkenburg, die ook namens de familie een in memoriam zal uitspreken. En dat zal dan weer worden gevolgd door het lied Vergezicht, gezongen door Ralf van Manen. Laten we nu eerst luisteren naar Nelleke.
Ik mag beginnen met jullie een dankwoord uit te spreken. Vaak wordt dat gedaan aan het eind van een begrafenis op de begraafplaats. Maar een aantal van u kan daar niet bij zijn of luistert mee via internet. En daarom mag ik u allen op dit moment bedanken, namens Agaat en namens ons allemaal, dat u hier bent, meeluistert, dat u om ons heen stond en staat, ook vanuit de Pnielgemeente. Fijn. Speciaal denken we dankbaar terug aan de goede begeleiding die we hadden in het Gelders Paleisziekenhuis afgelopen week. Zowel verplegend personeel als artsen waren zo meelevend en meedenkend. In het bijzonder de longarts, dokter Mulder. Ik wil u, dominee van der Ree, ook alvast bedanken voor de fijne pastorale begeleiding. Ook al was het kort, het was fijn. En ook voor het leiden van deze dienst die nog gaat komen. Ik wil ook dank zeggen aan muzikanten en kosters en de mensen van Diakonos. Alle die nog een taak hebben rondom deze dienst of deze uitvaart van Pa. En daar gaat. We bewonderen jou. Hoe je bent, hoe je was. Een fijne vrouw. Hartelijk, liefdevol, gelovig, geduldig, positief ingesteld. Fijn. Een mooie vrouw. Met inzicht en uitzicht. Fijn hoe jij en Pa elkaar hebben kunnen vasthouden. Al 22 jaar lang en naar elkaar toegegroeid zijn, liefdevol, zorgzaam voor elkaar. Je hebt Pa heel goed en liefdevol verzorgd en hem respectvol gestimuleerd. Dank je wel voor dat alles. En jullie, kinderen Valkenburg, fijn zo samen alles te mogen blijven. En jullie, alle families. Het zijn er nogal wat geworden in dit leven. De familie Kleuver, De familie Middelman. De familie Bulte. En die daar weer bij hoorden. De familie Valkenburg. De familie Keuning. Bijzonder was het, hè? Hoe iedereen open stond voor elkaar. Dank jullie wel daarvoor. En boven alles willen we God bedanken. Hem alle eer geven. Voor wat hij deed en doet in ieder van ons leven. In jou en mij. En zodat wij misschien al een stukje hebben kunnen laten zien van hoe God het straks bedoelt op de nieuwe aarde. Samen in relatie. Nou, dan ga ik nu over tot het leven van pa. Ja, en hoe kan je dat zeggen, hè? Een leven van 84 jaar in 1 A4'tje. Ja, onmogelijk natuurlijk. En eigenlijk had ik het heel graag aan ieder van jullie ook gegund dat je ook je herinnering zou kunnen zeggen over pa. Eentje die misschien het meest zo naar boven komt als je aan pa denkt. Maar goed, ik mag het proberen om namens de familie. Ik heb wat dingen gehoord en ik heb geprobeerd om dat een beetje samen te vatten. En ik wil dat doen met een paar kernwoorden. En dat gaat over de rollen die pa had in zijn leven en zijn eigenschappen. En het over zijn huwelijken en zijn ziekte. En vooral ook over zijn geloof. Hij had vele rollen in zijn leven. Geboren in 1934, van voor de oorlog dus. In een arbeidersgezin van Janus de Kleuver en Nel van Rotterdam. Als derde kind van 8 kinderen. En hij was kind, hij was echtgenoot, hij was vader, hij was opa, hij was overgrootvader. Hij was broer, hij was zwager, vriend, collega, mantelzorger. Hij was een studiegenoot op de mannenvereniging. Hij vond het fijn om daar met mannen samen over God te leren. Hij was een deelnemer van het mannenontbijt. Dat vond hij ook fijn. Over God leren, maar daar leerde hij ook over relaties. En daar wil ik even heel kort iets over zeggen. Op een gegeven moment zegt hij een keertje, net voordat ik naar huis ging. En I love you, hè? Dat was zijn manier om te leren zeggen, ik hou van jou. Later heeft hij het ook nog wel in het Nederlands gezegd. Maar het was zo'n mooi tussenstapje. Hij probeerde dat en hij leerde dat. Hoe waardevol. Misschien voor iemand van u die het nog nooit heeft gedaan, ook een tip. Het is heerlijk om het te horen en het is heerlijk om het te zeggen. Zijn eigenschappen. Nou, hij was een mensenmens en hij was een doener. Dat zijn misschien de twee hoofddingen van hem. Belangstellend, enthousiast, energiek. Wat genoot hij ervan als wij allemaal bij elkaar waren? En als er iemand niet was, dan zei hij, geef hem of haar maar een kusje achter het oor. En ook zijn spontane reacties en soms droge opmerkingen. Ja, die blijven de kinderen en de kleinkinderen heel erg bij. En pa was voogd over Jaap, zijn jongste broer met syndroom van Down. Ome Jaap kwam vaak bij ons. Echt, ook met zijn medebewoners van de Wending. Ook een bijzonder plekje. En ja, en zijn doener, ja, velen van ons hebben dat ervaren, dat hij een doener was. Een klusser, behulpzaam, zorgzaam, maar ook doelgericht en precisie. Tot op de millimeter moest dat. En hij heeft zijn technische inzicht en kennis veel kunnen gebruiken. Hij hield ervan om oplossingen te bedenken. Was een speelgoedstuk of iets anders? Hij maakte het. Opa Klus, hebben we gisteravond nog gezegd, hè? En wat hij ook deed, dat hij wel van alles kon gebruiken. Er ging ook dan wel eens afval vooraf als dat langs de straat stond. Net als zijn vader, opa Janus. En ik denk dat Gijs junior en ik daar ook al een beetje mee besmet zijn. Dat we wel van alles kunnen gebruiken. Hij was sportief, hield van wandelen, fietsen, zwemmen, schaatsen. Kinderen, kleinkinderen, ja, hebben daar allemaal van meegenoten. En hij was trouw. 40 jaar gewerkt bij de bokshal. Hij was trouw in zijn zorg voor bezit. Of het nu mensen waren, of dat het nu dingen waren, spullen waren. En wat hij beloofde, dat deed hij. Hij was een sterke man, fysiek, mentaal. Geestelijk. En in zijn laatste 20 jaar was hij wat minder flexibel. Eigenlijk wel logisch. Hij heeft veel moeten loslaten in zijn leven. En dat brengt me op het volgende. Zijn huwelijken, zijn vrouwen. Klinkt een beetje gek misschien zo, hè, maar ja. Het is toch heel bijzonder dat pa twee keer een vrouw moest missen, maar ook weer twee keer een hele fijne vrouw terugkreeg. Drie fijne vrouwen. Ieder uniek. En één ding hadden ze gemeen. Ze kenden allemaal God. Ze geloofden van harte. Ali, middelman. De moeder van Gijs en Ina en mij. 23 jaar getrouwd geweest. Anne. Bulte. De moeder van Sandra, zijn oude jeugdvlam, waar die daarna mee trouwde, 12 jaar getrouwd geweest. Agathe Keuning. De moeder van Ineke en Joke en Hans. Ontmoet op de zondagavond zingins, 22 jaar getrouwd geweest. En heel bijzonder dat dat steeds opnieuw ook klikte. Hè? Wij ook met elkaar, met families, ik heb het net al even gerefereerd. En we hebben ook nooit gesproken over stief, moeder, vader, broertjes of zo. Vonden we moeilijk. En ik vond het heel bijzonder om te horen, Joke, dat jij pa jouw bonusvader noemde. De ziekten. Hij is verder heel sterk geweest eigenlijk, zijn hele leven lang. Maar in 2009 had hij al een ziekenhuisopname, waarbij het ook even heel kritiek is geweest. Daarna gebeurde er steeds weer wat qua ziekte. Toen hij Parkinson kreeg, veranderde hij. Van de vrolijke en open en belangstellende man verdween de glimlach van zijn gezicht door het maskergelaat. En werd hij meer stil, teruggetrokken. En soms ook wel somber, wat allemaal hoort bij de Parkinson. Toen zijn nieren slechter gingen werken, nam de moeheid en de lusteloosheid bezit van hem. Toen zijn longen slechter werden en zijn bloedsuiker ging schommelen, nog meer moeheid. Dat was moeilijk voor ons, pa zo te zien veranderen, van levenslustig naar een teruggetrokken man. Afgelopen oktober, bij zijn eerste longontsteking, zei hij: als ik ga sterven, is het goed. Ik heb een goed leven gehad. Dat te kunnen zeggen, terwijl je ook zoveel verdriet hebt gehad in je leven. Gelukkig kon pa tot het laatst toe goed eten en slapen. Dat vonden wij een zegen. En als we het over zegen hebben, dan ga ik ook meteen door naar het geloof in het leven van pa. U hoorde net het lied spelen toen we binnenkwamen. Wat God doet, dat is wel gedaan. Dat zei hij afgelopen december toen hij te horen kreeg dat hij longfibrose had en dat dat ongeneeslijk was. Het geloof is altijd geweest in het leven van pa. Als kind van een gelovige moeder en ook van een gelovige vader, die soms wel wettisch, maar ook wel liefdevol was. Bijzonder hoe God het geloof in hem en in de jaren heeft vastgehouden. En het woord vertrouwen is dan ook een kernwoord in zijn geloofsleven. Want geloven is vertrouwen. Ook al zie je het niet, ook al begrijp je het niet, vertrouwen. Het staat ook voorop de kaart. Hè, een van de laatste woorden. Mijn God, op wie ik vertrouw. En in het huwelijk van pa en Ann heeft ervoor gezorgd dat de manier waarop zij met God leefde, dat ook papa meer leerde om er ook vanuit te spreken. Hij leefde er wel uit, maar hij heeft geleerd om daar vanuit te spreken. En ook zijn muzikaliteit heeft hem geholpen om het geloven vorm te geven. Hij speelde vroeger zelf achter het harmonium, dat traporgel. En dan speelde hij psalmen en gezangen en liederen van Johan de Heer. En dan stond mijn moeder, stond er zo achter, hè, want het ging een beetje langzaam dan. Want dan moest hij met die grepen moest hij een beetje zoeken soms, dus dan klonk het een beetje traag. Maar zowel religieus als klassiek had zijn interesse. Hele stapels LP's, naar orgelconcerten, zo'n grote bandrecorder met van die grote spoelen, koptelefoon. Alles hoorde erbij. 'S Avonds speelde hij ook heel vaak liederen op zijn mondharmonica voor ons. En hij zong met ons als we naar bed gingen. Altijd mooie liederen. En op 5 januari, in het ziekenhuis, zong hij nog bibberend met ons mee. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser. Het is een troost voor ons, jong en oud, om te weten dat pa nu bij zijn hemelse vader is. Hij verlangde ernaar. Vooral de laatste weken. Een van de laatste ochtenden zei hij nog: hoe laat is het nu? 7 uur? Oh, dat ik er nog ben, hè? Zei hij. En we zijn God heel dankbaar voor zijn werk in en door pa heen. Bijzonder hoe pa in zijn leven met Christus het geloof vormgegeven heeft in het leven van alle dag. Hij heeft mooie voetstappen achtergelaten voor ons. Hij was en is een voorbeeld voor ons. Wij mogen dat voortzetten, allemaal. Samen met God, de toekomst tegemoet. Daarom zingen we nu ook dat lied, wat hij ook zo veel gezongen heeft met Agaat samen met de kleinkinderen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht.
Lieve Gijs, meer dan 15 jaar geleden construeerde jij uit jouw keuken in Veenendaal een keuken voor mijn woning destijds in Utrecht. Mijn keuken had totaal andere afmetingen dan die van jullie, Gijs. Maar dat deed jou niets. Vakkundig maakte jij er een tot op de millimeter passend geheel van. En ik schilderde wat oudbollige keukenappeltjes groen. En dat maakte het geheel verrassend hip. En terwijl wij hier nu met z'n allen zitten, pakt hoogstwaarschijnlijk een van de studenten die daar wonen momenteel een koffiebus uit de keukenkastje van Gijs. En deze anekdote aanwezigen vertelt wat mij betreft precies wie Gijs was en hoe ik Gijs heb leren kennen. Een ambachtelijke, betrouwbare en loyale man, maar ook, zoals Nelleke eigenlijk ook al zei, veelzijdig en flexibel. En dat brengt mij bij het moment waarop Gijs mij de hand van mijn moeder vroeg. In de auto naar Apeldoorn, toen we samen 2 koelkasten voor klanten van Megapol op gingen halen. Ik werkte daar destijds als student. Je was alleen, vertelde je, Gijs. Stiekem had je een paar peukjes gerookt en een borrel gedronken. En dat zou ik niet tegen jouw kinderen zeggen, bij deze. Maar dat was niets voor jou, zei je. Je stond daar in je uppie hemden te strijken en dat maakte je heel verdrietig. Je wilde je leven met iemand anders delen. En dat was mijn moeder. En ik had het best met je te doen, Gijs, want ons gezin was behoorlijk anders dan dat van jou. Wij zijn meer die bemoeierige en ambitieuze bedweters. Levensgenieters met een mening over van alles en nog wat. Maar die de boel zelf soms wat minder op orde hebben. Onze vader was weliswaar erg ondernemend, charismatisch en humoristisch, maar hij sloeg nog geen spijker recht in de muur, dames en heren. En nu kwam jij, Gijs, iemand die de zaakjes voor elkaar had, die vooraf een planning van de dingen maakte. En dat was soms best even schrikken voor ons. De combinatie Gijs en Agaat zou dus een beroep doen op jullie beider veelzijdigheid en flexibiliteit. Zo concludeerde Gijs en ik destijds in de auto naar Apeldoorn. Nu sta ik hier en moet ik constateren, Ma en Gijs, dat jullie dit verrassend goed is gelukt. Wel degelijk met ups en downs groeiden Ma en Gijs dicht naar elkaar toe en wisten jullie het beste in elkaar boven te brengen. Nelleke, Ina, Gijs, jullie mogen vandaag met trots jullie vader begraven, die in de loop der jaren ook absoluut onze vader, opa en overgrootopa is geworden. Lieve Ma, Gijs verkeert nu in de schuilplaats van de Allerhoogste, die Gijs een mooi leven heeft gegeven en ons als rentmeesters over ons leven en zijn prachtige wereld achterlaat. Bij het sterfbed van Gijs zei jij dat je gedijt in de schaduw van een ander. Maar zoals we hier allemaal zitten, weten we dat het niet helemaal waar is. Het is bescheidenheid en onzekerheid. Maar de Allerhoogste geeft ons kracht om als rentmeesters over ons leven en de wereld om ons heen zelf kleur te geven. Veelzijdig en flexibel. Dat kon je destijds en dat kun je ook nu.
Samen was toen zo mooi.
Zullen we elkaar bidden? Heren, zo zijn we hier bij elkaar gekomen. Met al deze herinneringen. Aan Hem die ons zo lief was. En voor we dan die moeilijke gang moeten gaan maken naar de begraafplaats, waar we Hem, Gijs, zullen gaan begraven. Mogen we eerst bij u komen. En Heren, wij bidden u of u ons in deze dienst, waarin we zometeen ook uw woord lezen, wil troosten. Kracht wil geven. Moed wil geven. Heren, dat hebben we nodig. In het verdriet en in de rouw waarmee we hier vanmorgen bij elkaar zijn. En ja, Heren, er is ook dat andere. Er is ook zoveel dankbaarheid. Voor wie Hij heeft mogen zijn. Voor ons. Heren, daar willen wij U ook voor danken. Wat U in Hem aan ons en aan ook anderen hebt willen geven. Het goede dat er was. Dat we ook mogen koesteren. In onze herinneringen. Maar dat maakt ook, Heren, dat die lege plek straks des te scherper gevoeld zal worden. We zullen hem missen. En Heren, geef dan nu ook uw woord. En de bemoediging daaruit. De leiding daaruit. Opdat we daarmee ook de toekomst in kunnen. Zonder Hem, maar met U. Heren, geef ons zo met elkaar een goed moment. Een moment ook van rust en stilte. Dicht bij U, Heer Jezus Christus. Hoor naar onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar gaan lezen de psalm die Gijs ook zo lief was en jullie samen, Gijs en Agathe, lief was. Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Laten wij de berijming van deze woorden ook met elkaar gaan zingen uit Psalm 91, vers 1 en 5. We willen met elkaar luisteren naar de eerste woorden van Psalm 91, zoals die ook boven de rouwkaart staan. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En we zingen als antwoord lied 23, vers 1, 3 en 5. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, Agaat, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie van Gijs. Die woorden die we net lazen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat zijn de woorden die jullie in de afgelopen jaren telkens opnieuw hebben gelezen. En toen ik Gijs, naar later bleek, zou dat de laatste keer zijn, bezocht in het ziekenhuis, las ik bij zijn bed een gedeelte uit de Bijbel. En hij was net weer aanspreekbaar, nadat hij door zuurstofgebrek weg was geraakt. Even leek het alsof hij toen al zou overlijden. Maar hij was weer bijgekomen en we konden fijn praten. En hij luisterde naar het gedeelte dat ik las. Toen ik klaar was, keek hij me aan. Ja, en ook Psalm 91. En hij keek me aan met heldere ogen. Dat was de psalm waar hij aan vasthield, die met hem mee was gereisd en die hem ook op die laatste momenten in het ziekenhuis houvast gaf. Zoveel houvast dat hij eigenlijk, zo zeiden jullie het ook, tot zijn eigen verbazing iets deed wat hij anders misschien nooit zo vrijmoedig deed, namelijk getuigen van de hoop die in hem was. Verplegend personeel, artsen, zeker ook jullie als naaste familie. Ook bij het afscheid dat hij van jullie nam. Ieder moest het weten. Gijs wist waar hij heen ging. Ik weet waar ik heen ga, zo zei hij. Daar sprak een vaste overtuiging, een diep geworteld geloof, een vaste hoop uit. Hij wist wat de uitkomst was. En hij verlangde daar op het laatst ook naar. Daarom hebben we bij dat laatste bezoek ook Psalm 91 gelezen. Daarmee namen we afscheid. Daarmee nemen we vanmorgen afscheid. Een psalm die eigenlijk ook over hem gaat. Want hij woonde inderdaad in de schuilplaats van de Allerhoogste. En wie met hem sprak merkte, er is bij hem iets onaantastbaars. Hij bezat iets waar de Parkinson niet bij kon, waar de longfibrose niet bij kon. Iets wat sterker was dan het verdriet en de rouw die hij ook heeft meegemaakt in zijn leven. Na het overlijden van zijn eerste vrouw Ali en zijn tweede vrouw Ann. Hij wist zich veilig. Ja, net zoals de dichter van Psalm 91 dat ook weet. Wie het geweest is, weten we niet. Het kan zijn dat het Mozes is geweest. Als je het leven van Mozes in de Bijbel leest, dan kun je daar wat bij voorstellen. Mozes die aan het hoofd stond van het volk Israël, toen ze door wonderlijk ingrijpen van God waren bevrijd uit de slavernij van Egypte en ze door de woestijn trokken op weg naar het beloofde land Kanaan. En tijdens die woestijnreis zijn er zoveel momenten geweest waarop je inderdaad zou willen schuilen. Wegschuilen misschien wel. Mozes heeft het in zijn leven meegemaakt. En wij maken dat toch allemaal mee? Want het gaat in deze psalm over een schuilplaats. Nou, wanneer heb je die nodig? Wanneer er van buitenaf iets op je afkomt waar je tegen beschermd moet zijn of wilt zijn. Als je op de fiets onderweg bent en er breekt opeens een flinke regenbui los, dan stap je even van de fiets om te schuilen. Dan zoek je ergens beschutting, een afdak, zodat de regen je niet kan hinderen. En als je verdrietig bent, dan schuil je misschien wel, misschien doe je dat vandaag ook wel, doet u dat wel, In de armen van een ander, van je echtgenoot of van een vriend of vriendin. En die troost je. Die bemoedigt je. Als je Psalm 91 leest, dan is er ook van alles waarvoor die dichter wil schuilen. Er worden allerlei bedreigingen genoemd in deze psalm. In vers 3 gaat het over een strik, een valstrik, waarmee een vogelvanger zijn vogels vangt. Nou, zo weet de dichter zich ook bedreigd. Voor je het weet, hebben vijanden je met opzet, met een list, gevangen genomen. Brengen ze je ten val. En het gaat in deze psalm over de zeer verderfelijke pest. Ziekte. Ernstige ziekte die je bedreigt. Het gaat over het beangstigende van de nacht. Want 's nachts is alles donker en dan ben je extra kwetsbaar. Dan kan het je zomaar ongezien overvallen. Maar evengoed ben je overdag kwetsbaar. Het gaat over een pijl die overdag aankomt vliegen. Afgeschoten door een vijand. En in vers 7 gaat het over een leger waarin je vecht. Er wordt oorlog gevoerd. Maar ook al vallen er 1000 of 10.000, jij blijft in leven. Het onheil raakt jou niet, want jij bevindt je in een schuilplaats. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Of het nou overdag is of 's nachts, je bent veilig. Je kunt erin overnachten. Dat is wat die dichter ervaart bij God. Hij weet zich veilig en beschermd. Ik bezocht in de kerstvakantie de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog in België. En daar vind je soms zomaar midden in het landschap bunkers van dik beton. Zitten geen ramen of openingen in, alleen heel laag bij de grond een ruimte om naar binnen te kruipen. En die bunkers die werden gebruikt om te midden van alle hevige gevechten even veilig te zijn, even op adem te komen, even beschut te zijn. Nou, zo weet de dichter van deze psalm zich nou ook veilig. Te midden van alles wat er wel degelijk is, van ziekte tot en met vijanden, allerhande bedreigingen. Maar in dat alles is hij veilig. Het kan hem niet raken. Want hij bevindt zich in de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar wat betekent dat? Hoe doe je dat? Schuilen bij God? Hoe kun je dat ook doen vandaag en in de komende tijd met je verdriet en het missen van uw man, van jullie vader, opa? Nou ja, dat staat eigenlijk in vers 2. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Dat tegen de Heere zeggen. Bidden. Biddend leven. Dat het telkens bij je is. En je er naartoe gaat. De Heere God is er. Ik stel op Hem mijn vertrouwen. Vertrouwen. Doorgaans vertrouwen wij niet zomaar iedereen. En dat is ook wel wijs. Stel dat een wild vreemde bij je aanbelt en hij vraagt je om 100 euro. En hij belooft het je de volgende dag terug te brengen. Dan kan hij terugbetalen. Zou u zo iemand vertrouwen? Denk dat je dat niet zo snel doet. Wanneer het iemand is die je kent, ja, dan wordt het misschien anders. Dan ben je geneigd om het vertrouwen te geven. Als je iemand vertrouwen geeft, dan betekent het eigenlijk dat je iets uit handen geeft. Je geeft die ander 100 euro en je vertrouwt dat hij eerlijk is en dat hij doet, zegt wat hij, dat hij doet wat hij heeft beloofd. Daar heb je zelf geen controle over. Dat ligt bij die ander. Dat kun je niet afdwingen. Je moet het uit handen geven. Maar dat doe je ook, want je vertrouwt hem. Nou, dat gebeurt hier ook. Die dichter stelt zijn vertrouwen op de Heere, zijn God. Hij zal hem beschermen. Hij zorgt voor veiligheid. Hij is trouw, betrouwbaar, zegt vers 4. En dat is voor hem meteen ook schild en panzer tegen alles wat hem bedreigt. Wat er ook maar is. Ziekte of vijanden. Ja, maar de Heere is er. Hij zegt het er telkens bij. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Als je zo God tot je helper aanroept. Die zal ook overnachten in de schaduw van de Almachtige. Want wat er ook dreigt, dan ben je veilig. Gemeente, familie, nou roept dat vanmorgen natuurlijk wel vragen op. Klopt dit nou wel? Is het zo dat als je in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten bent, dat je dan een soort van onkwetsbaar bent? Het onheil kan iedereen raken, maar jou niet. Is dat wat hier bedoeld wordt? Nou ja, met Gijs ging het toch anders. Hij heeft heel wat moeite en verdriet gekend in zijn leven. Daar gaat jij weet er zelf ook van. En jullie als familie weten daar alles van. Niet alleen nu, maar ook eerder. Ja, dat weten we toch allemaal. De ervaring leert dat geloven in God, leven in verbondenheid met Hem, geen garantie biedt dat het je alleen maar voorspoedig gaat. Als het zo is dat deze psalm door Mozes is gedicht, dan wist hij dat ook. Tijdens de reis door de woestijn waren er telkens weer moeilijkheden. Dan was het water op, dan was het eten op. Dan moesten ze vechten tegen de vijanden. Het ging van het ene moeilijke naar het andere. Dat is het dus niet. Niet op die manier. Wie op de Heere vertrouwt, kent niet automatisch een leven dat over rozen gaat. Maar waar kwamen nou toch die heldere, glinsterende ogen van Gijs vandaan? Toen die me bij die laatste keer in het ziekenhuis aankeek en zei, en ook Psalm 91. Hoe kan dat nou op je sterfbed? En hij wist dat het dat zou zijn. Deze woorden, dat je deze woorden bij je draagt en het jou vastgeeft. Is het niet omdat het toch waar is? Dat het inderdaad zo is. Dat God je redt van de zeer verderfelijke pest. Van ziekte. Van aftakeling. En dat vers 10 geen onheil je overkomt. Geen plaag je tent nadert. Ja, niet in de betekenis dat het er nooit is. Maar wel in de betekenis dat het ten diepste geen schade kan doen. Er is iets wat er bovenuit gaat. Iets wat sterker is. Let u erop welke namen de dichter hier gebruikt voor de Heere God. Hij noemt hem de Allerhoogste en de Almachtige. Er is dus iemand die boven alles staat wat wij meemaken in ons leven. Ja, die ook doen zal wat hij zegt. Hij is betrouwbaar. Want misschien is het u opgevallen bij het lezen van de psalm. In vers 14 draait de psalm eigenlijk om. Niet langer is daar die dichter zelf aan het woord. De Heere God is aan het woord. En wat zegt de Heere God? Nou, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zal ik hem bevrijden. Hij zal me aanroepen. Hij zal zeggen, u bent mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Wat had hij het benauwd, Gijs? Maar ik, zo zegt God, zal hem eruit helpen. En ja, dan komt het. En hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem een heil doen zien. Gemeente, is dat niet het geheim van deze psalm? Hier blijkt nou wat de Heere God wil doen met ons leven. Hij wil het verheerlijken. Tot heerlijkheid brengen. Hij wil je verzadigen met lengte van dagen. Hij wil je een leven geven dat niet op kan. Dat eeuwig duurt. Hij wil je zijn heil doen zien. Hij wil geven waar je naar mag gaan verlangen. Naar mag uitzien. Gods heil. Zijn heerlijke glorie. K-
Kijk, als dat het nou is waar je op vertrouwt. Als je dat nou bezit. Als je dat nu in geloof mag weten. Als je zo de Heere God kent. Ja, als je zo Jezus Christus kent. Dan klopt het toch. Want wat kan je dan nog schade doen eigenlijk? Als je weet dat je door deze God, de Allerhoogste, de Almachtige, wordt vastgehouden. Dan kan het om je heen nog zo woelen en woeden. Maar dan ben je ten diepste toch veilig. Veilig geborgen in zijn hand. En dat het nou hierom gaat in deze psalm, dat ontdek je als je let op degene aan wie nou alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En degene die ook de overwinnaar is, de Allerhoogste, die zit aan de rechterhand van God. Over wie heb ik het nou over? De Heer Jezus. De dichter van Psalm 91, die kende hem nog zo niet. Jezus moest nog komen, maar hij is gekomen. Geboren in Bethlehem, kerst. En als je dan Jezus liet kennen, dan weet je, ja inderdaad, er is een redder uit alle benauwdheden. Hij is die Almachtige. Hij is die Allerhoogste. Hij zal en kan je ziel behouden en je tot heerlijkheid brengen. Want Jezus overwon niet alleen de dood. Hij stierf ook aan het kruis voor onze zonden. Hij maakte de weg vrij, opdat ook wij deze hoop zouden hebben, daarin zouden leven. Dat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste Koning, Jezus Christus, is gezeten, veilig is. Als je in de schaduw van de Almachtige je mag weten, dan kan niets je nog scheiden van hem, van zijn heerlijk koninkrijk. Ja, daarbuiten, daar ben je niet veilig. Maar daarbinnen wel. Paulus schrijft in Romeinen 8 er ook over, als je nou van Jezus bent en als hij van jou is, wat kan je dan nog scheiden van zijn liefde? En dan somt Paulus een heel rijtje op. Allemaal bedreigingen, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, gevaar. Zelfs de dood. Al die dingen kunnen je ten diepste toch niet deren. Hoe moeilijk ze het je ook maken. Want dat doen ze wel degelijk. Dat ervaren we ook vandaag. Maar toch is er iets, iemand, die erboven staat. Jezus Christus. Die voor onze zonde betaalde aan het kruis, de dood overwon. En wie van hem is, wie op hem vertrouwt, die is veilig voor altijd. Dan kom je tot heerlijkheid. Van hem zijn, dat is niets meer, niets anders dan geloven. Hem kennen, hem vertrouwen. Een vertrouwen omdat je hem hebt leren kennen. Gijs had dat geheim ontdekt. Hij wist waar hij heen ging, zei hij. Naar Christus heerlijkheid. Om Gods heil te zien. Om de Heer Jezus te zien. En u en jij, wat is jouw toekomst? Is dat ook uw bestemming? Gelooft u in hem? Vertrouwt u hem? Vertrouw u je aan hem toe. Dat mag, dat kan. Net als die dichter. Mag je het zeggen? Ja, ook ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht. Dat bent u, mijn God. Op u vertrouw ik. Dan ben je veilig. Dan ben je zelfs bestand tegen de dood. Anders niet. Dan sterf je voorgoed. Maar wie op hem zijn vertrouwen stelt, zal behoud vinden en gered zijn. De Heer is mijn herder. Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen. Gij zult bij mij wezen. O Heer, mij vertroosten, uw stok en uw staf. Amen.
Zullen we samen bidden? Heren, wat is het heerlijk om dat te weten. Dat we bij u veilig zijn. Dat we op u ons vertrouwen kunnen stellen. Dat u betrouwbaar bent. Heren, we willen u bidden of u dat met ons mee wil laten gaan. Als we nu zo meteen naar de begraafplaats gaan. Heren, wij bidden u om uw nabijheid. Voor Agathe, voor Nelleke en Is, voor Ina en Teus en hun kinderen Aline en Berdina, voor Gijs en Wilma, met hun kinderen Luc en Henrike, Twan en Mette, voor Ineke en Ralf, en hun kinderen Rosa en Leen, Vincent, Suzanne en Davy, voor Elliot en Lauren. We bidden u, Heren, voor Joke en Johan, Ilse en Jeroen en Dustin, voor Joost en Daniel, voor Hans en Sarah en Julia. Heren, en voor ons allemaal, hoe we hem ook gekend hebben. Wij bidden u om troost en om kracht. Wilt u ook voor ons een schuilplaats zijn, Heren, waar we naartoe kunnen vluchten? En waar we mogen weten dat u, Heer Jezus Christus, bent. En u heeft de dood overwonnen. Het is zo'n machtig woord, zo'n machtige boodschap. Dat u de dood overwon en dat u voor onze zonde stierf. Opdat alles uit de weg geruimd zou worden. Wat in de weg zou staan. Heer, dat kunnen wij niet zelf. Dat heeft u gedaan. Leer ons op u te vertrouwen. Wilt u dat voor vandaag aan ons geven? Maar ook in de komende tijd. Als het gemis er zal zijn. Heer, geef dan dat u er bent. Wilt u ons dan vervullen. Met uw woord en met uw geest. Wij danken u dat we zo bij elkaar konden zijn op dit moment. En gaat u nu ook met ons mee, Heren. Wij willen u dit alles vragen. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij willen tot slot met elkaar zingen het lied Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Thank you.
Na deze mooie herinneringen, woorden van hoop en troost, is het tijd om naar de begraafplaats te gaan. De directe familie die hier vooraan zit op de gereserveerde plaatsen zal zometeen in volgauto's de gang naar de Munnikhof maken. De kleinkinderen zullen zometeen opa opstellen in de hal. Daarna kom ik terug voor u om u in de gelegenheid te stellen om voor de familie uit alvast naar de Munnikhof te gaan. Daar wordt u opgevangen door een collega en dan kunt u wachten totdat anderen bij u aansluiten. Wil ik de kleinkinderen vragen om een plek in te nemen.